Let op. In deze podcast worden voorbeelden van seksuele uitbuiting en mishandeling besproken. Deze zijn gebaseerd op persoonlijke verhalen en grondig journalistiek onderzoek.
Gewetenloos.
Onvoorspelbaar.
Psychisch.
Narcist.
Hechtingstoornis.
Wantrouwen.
Statusgevoelig.
Seksuele uitbuiting. Een delict waarbij daders vaak onder de radar blijven. Kiezen deze daders zelf voor dit criminele pad of wordt het voor hen bepaald? Aan de hand van gesprekken met experts, een slachtoffer en zelfs een dader krijg je een kijkje in deze duistere wereld. Dit is de podcast Na de Daad. Eten of gegeten worden. In deze aflevering, aflevering 3... word je meegenomen in de jeugd. Ook hoor je wat voor impact de jeugdzorg op daders heeft en de gevolgen daarvan. Bas, die je in de vorige aflevering ook al hoorde, heeft een verleden als dader van seksuele uitbuiting. Hij vertelt meer over zijn jeugd en zijn tijd in de jeugdzorg.
Je voelt je gewoon echt machteloos. Je kan niks doen. Nou, als je jong bent, dan heb je dingen minder snel door. Ik ben wel meerdere keren misbruikt door mijn stiefvader, ook gewoon in de nacht. Maar bijvoorbeeld wat mijn broer ook heeft meegemaakt is dat hij is letterlijk met tape vastgebonden. Waar mijn moeder en mijn broertje, mijn zusje was ook bij mijn broertje, leefde toen nog niet. Dat gewoon zijn broek naar beneden werd getrokken, foto's van door mijn stiefvader van zijn geslachtsdeel werd gemaakt. En gewoon als grapje werd gezegd en dat hij dat naar zijn vrienden zou sturen. En mijn moeder die lachte er gewoon bij en heeft nooit iets gedaan.
Er zijn verschillende dingen die voor een onveilige thuissituatie kunnen zorgen. Denk aan mishandeling, seksueel misbruik of bijvoorbeeld financiële problemen. Door deze situatie kan de ontwikkeling van een geweten worden verstoord. Wat kan je wel en wat kan je absoluut niet doen? Tot de leeftijd van 4 bouw je een geweten op. En het is erg moeilijk om op latere leeftijd nog een geweten te ontwikkelen. Je krijgt te maken met ontwikkelingsstoornissen.
Mijn naam is Jelske van Leeuwen en ik heb gewerkt als adviseur aanpak mensenhandel bij Comensa. En nu draai ik een project bij Fair Work en dat is ook een organisatie in de strijd tegen mensenhandel. Daders zijn vaak ook slachtoffers. Wat je ook ziet is een verstoorde ontwikkeling, een verstoorde gewetensontwikkeling. Als je kijkt naar de jonge leeftijd van sommige slachtoffers, dus bijvoorbeeld kindermishandeling, dan vindt dat plaats in die vroege essentiële jaren waarop iemand zich ontwikkelt. En als die ontwikkeling stagneert, dan kom je tot ontwikkelingsstoornissen. Dus onder andere persoonlijkheidsstoornissen, borderline persoonlijkheidsstoornis, narcistische persoonlijkheidsstoornis. Dus die ontwikkeling is gewoon niet verlopen hoe het zou moeten verlopen.
We kruipen in de huid van de dader. Het is weer zover. Papa is boos. Waarom? Je hebt geen idee. Voordat je het weet krijg je een klap in je gezicht, word je bij je keel gepakt of krijg je een trap in je maag. Papa lost problemen op met geweld. Dat zal wel normaal zijn. Zo hoort het te gaan. Terwijl jij in elkaar geslagen wordt, staat mama naast de keukentafel vernederende woorden naar je te schreeuwen. Ze helpt je niet. Je bent overgelaten aan je lot. Deze keer is het mishandeling. Maar misschien word je volgende keer weer seksueel misbruikt.
Ik ben Suzanne Bitlot en ik werk bij Bureau Jeugdzorg Limburg. Ik heb een zaak gehad waarin kinderen al vanaf baby af misbruikt werden. En toen die kinderen 8 werden, toen zijn we er eigenlijk pas, hebben die kinderen uiteindelijk gepraat op school. En als je dan ook vraagt van, goh, wat maakt dan dat je dit nooit hebt besproken? Dan zeggen die kinderen, ja maar, wij dachten dat het normaal was dat wij onze vader moesten pijpen onder de tafel. Wij dachten dat het oké was. We hebben nooit gezien dat het ook anders kan. Kijk, wat je natuurlijk vaak ziet met jongeren die slachtoffer zijn, dan zie je uiteindelijk ook als je niet leert wat, dat je slachtoffer bent, als je niet weet dat mensen niet zomaar seks met je kunnen hebben en 10 verschillende mensen achter elkaar en Je krijgt ervoor betaald als je niet leert, ook dat het niet oké is, dat je geen toestemming hebt gegeven. Dan ga je natuurlijk zelf ook vaak die grens weer over, want dan laat je iemand anders dat ook doen.
Als je opgegroeid bent in een huis waar geweld en misbruik normaal lijkt, tast dit je normen en waarden aan. Gabriella Massera doet een promotieonderzoek naar seksuele uitbuiting en gaat hier dieper op in.
Enerzijds denk ik, als jij opgroeit in een gewelddadige omgeving waarbij je bijvoorbeeld wordt geslagen of dat iemand jou misbruikt, het doet ook iets met jouw normenkader. Dus wat je gewend bent, je normaliseert misschien iets, hoe erg het ook is en hoeveel impact het ook heeft. Ik heb ook wel jongens gesproken die zeiden, ja, ik dacht dat het normaal was. Ik dacht, ik wist niet beter. Ja, dat heeft invloed op je eigen normenkader. En dat het makkelijker is om dan zelf toch ook weer dat te doen. Ik heb zelf onderzoek gedaan naar jonge slachtoffers van seksuele uitbuiting. En heel erg gevraagd naar hun levensverhaal inderdaad. Nou, dan zie je dat ze zelf heel veel hebben meegemaakt. Soms seksueel misbruik, mishandeling. Op een gegeven moment zelf geronseld worden door mensenhandelaren. Maar vervolgens ook zelf gaan ronselen voor de mensenhandelaar. En bijvoorbeeld zelf ook de criminaliteit ingaan. En ik, ja, in die verhalen kwam dat wel heel erg terug. Dat slachtofferdaderschap en die afwisseling door hun leven heen eigenlijk.
Criminologe Jelske van Leeuwen herkent deze dubbelrol.
Inmiddels kan ik zeggen dat een dader ook slachtoffer is. En dat komt omdat wij ook vanuit verschillende bronnen echt wel onderzoek hebben gedaan naar de achtergronden van daders. En de antwoorden die overeenkomen en die ook wel verband houden met andere onderzoeken, is dat toch wel het merendeel van de daders slachtoffer is van bijvoorbeeld kindermishandeling, een huiselijk geweldsituatie, van een zedendelict. Dus dan is het nog niet zozeer slachtoffer van mensenhandel, maar wel slachtofferschap van die andere delicten.
Ik ben in gesloten instellingen gekomen, omdat het thuis niet goed ging. Uiteindelijk heeft mijn moeder moeten kiezen om mij uit huis te plaatsen of dat mijn stiefvader bij haar zou weggaan. Terwijl ik ben wel misbruikt door mijn stiefvader. Uiteindelijk ben ik degene die in een instelling terechtkwam, waarin je denkt dat die mensen je gaan helpen, je gaan behandelen, maar uiteindelijk het eigenlijk alleen maar erger wordt.
Met een opstapeling aan problemen worden de daders afgezet bij jeugdzorg. Maar eigenlijk weten ze niet precies wat ze fout hebben gedaan. Ze moeten zich opeens aan allemaal regeltjes houden wat ze niet gewend zijn. Uit persoonlijke verhalen blijkt dat daar niet alleen sprake is van seksueel misbruik, maar ook van mishandeling. Denk hierbij aan een hardhandige aanpak van het personeel. Of misschien wel erger, de isoleercel. De daders pikken dit niet en de kans is groot dat ze weglopen. En waar gaan ze heen? Naar een vriend op straat. Want naar huis gaan ze niet. Maar gaan ze terug naar hun vrienden? Dan gaan ze terug naar het criminele circuit.
Dat was ook het geval bij Bas.
Nou, je komt in een instelling. Er zijn soms begeleiders die kunnen gewoon je zus zijn, weet je. Die zijn 4-5 jaar ouder dan jou. En daar heb je niet echt een goed gevoel bij. Die moeten jou zeggen wat je moet doen. Weet je, in instellingen wordt er veel mishandeld. Als je gewoon niet luistert, je wordt eigenlijk zoals een hondje behandeld in de jeugdzorg. Als jij 10 mensen met problemen op één groep zet en ze hebben alle 10 andere problemen, maar je wordt allemaal hetzelfde behandeld. Je moet dit doen en je moet dat doen, dat gaat nooit werken. Die mensen zijn er niet voor opgeleid. Het is heel makkelijk om je portofoon erbij te halen en zeggen assistentie hier. En dan komen de 10 mensen komen letterlijk op jou springen om jou naar de isolatie te brengen, alleen omdat je niet naar je kamer wil. Of omdat je je bord niet wil leeg eten, of gewoon van die kleine dingen. Zo begint het altijd wel, weet je. En op een gegeven moment voel je je gewoon niet meer veilig op je eigen groep. Je gaat veel weglopen, andere jongeren laten jou ook weglopen. En zodra je bent weggelopen, ben je op straat. En bepaalde jongeren nemen jou gewoon mee naar plekken, omdat je op straat bent. En er kunnen best wel wat rare dingen gebeuren, maar als jij je niet veilig voelt in een instelling, dan ga je weglopen.
Jeugdzorgmedewerkster Suzanne Bidlot ziet dit ook in haar werkveld gebeuren.
Iemand loopt weg omdat hij het vaak niet fijn vindt in de situatie waarin hij zit. Kijk, laten we eerlijk zijn, een instelling waar je opgroeit is voor de meeste kinderen geen fijne plek om te wonen. De meeste kinderen willen dan uiteindelijk toch aandacht, liefde, willen geld verdienen. Er zijn verschillende redenen waarom kinderen natuurlijk gaan weglopen.
Binnen de muren van jeugdzorg wordt ook geronseld. Zowel door de pooiers die worden behandeld binnen jeugdzorg, als de pooiers van buitenaf die slachtoffers opwachten bij de poorten van de instellingen. Dus, op een of andere manier, lukt het de mensenhandelaars om makkelijk de kwetsbare groep te bereiken. Is de jeugdzorg dan wel veilig? Want het mensenhandelnetwerk lijkt hierdoor oneindig.
Ik hoor de verhalen, ook binnen de gesloten settings, dat er buiten gewoon aan de poorten de mensen anderen zitten op te wachten die op weekendverlof gaan en meenemen.
Je hoort hier Marcel. Marcel is de begeleider van Bas.
Ik ben ervaringsdeskundige. Ik ben zelf crimineel geweest. Ik heb ook in drugshandel gezeten, ook best grootschalig eigenlijk wel. Dus ik weet van hoe het in de rand.
Hij is bekend met problemen binnen de jeugdzorg. Uit eigen ervaring vertelt hij hierover.
Ja, ze worden opgehaald, ze worden in busjes geladen, ze worden meegenomen, komen straalbesopen of helemaal gedrogeerd weer terug. En dan van ja, ik heb last van mijn kont, weet je wel. Nou ja, als je dat dan zo wat ziet, dan denk je van ja, wat is hier aan de hand? Dan ga je dat wat verder wat mee bezig, wat uitzoeken. Hè? Dan ga je verder vragen aan die jongeren. Nou ja, dan beginnen ze steeds meer te vertellen. Eerst denk je van nou, er is een pedofiel die die jongens ophaalt. Hè? Dat weet ik vanuit mijn jongere jaren wel. Ja, dan kom je erachter, dan is er in één keer nog een pedofiel en nog één. En dan op een gegeven moment dan blijkt het dat er gewoon een hele zwerm van dat soort lui om de zorginstellingen heen hangt eigenlijk. Om gewoon maar zoveel mogelijk jongeren naar buiten te ronselen. Want dat is eigenlijk wat het is. Dat er gewoon woningen zijn waar ze worden eruit geronseld, ze worden opgewacht. Nou, dan worden ze gewoon gebracht naar zo'n adres, dan worden ze verkracht en vervolgens weer doorverkocht of zo. Dat soort dingen, dat is gewoon niet aan het gebeuren. Dat is aan de orde van de dag. Mijn aanpak is wel extreem. Ik moet wel gewoon heel snel handelen altijd, weet je wel. Het is gewoon, ik kan niet eerst even iets overleggen. Ik moet gewoon, als ik met jongeren ben en ik heb het gevoel hij zit mij op te nemen, dan moet ik soms wel dingen zeggen wat je eigenlijk normaal niet zou zeggen. Dat is het. Dus op een gegeven moment als ik dan naast zo'n jongen in de auto zit, dan zeg ik, wat ga jij doen? Wat ga jij doen dan? Zeg ik, ja, ik denk gewoon, ik heb kanker gaan vermenigvuldigen om de mensheid te reduceren. Dat ga ik vandaag denk ik doen, zeg ik dan gewoon. Nou, dan kijk je me zo aan, zeg ik. Jij weet wat ik doe, hè? Dat is wat ik doe. Dat. En dan heb je die klik.
Marcel's aanpak sloeg aan bij Bas en won zijn vertrouwen.
Ja, hij is degene die mij in mijn ogen heeft kunnen vertellen wat ik toen fout heb gedaan. En hij is nog steeds met mij na al die jaren. En hij is ook de ene persoon die best wel veel van mij weet. En die mij ook echt eruit heeft proberen te helpen op dat moment. Toen pas begon ik echt na te denken. En toen heb ik ook een tijdje in een psychose gezeten van wat de fuck ben ik allemaal aan het doen in mijn leven. En dit is niet normaal meer. En ik wist gewoon niet wat ik moest doen. En ik dacht dat ik er nooit uit zou kunnen komen, omdat het is gewoon jouw leven. Hij is wel echt de enige persoon die ik wel echt vertrouw. Waar ik alles tegen zou kunnen zeggen. Zonder dat iemand dom over mij gaat denken of iemand die mij gewoon gelooft, weet je.
Hoe verbreek je deze visueuze cirkel? En wat doet het Nederlandse rechtssysteem om dit probleem aan te pakken?
Zoals je ziet, we hebben nu het artikel opgezocht van mensenhandel. Dat is 273F. En in het juridisch land noemen wij het eigenlijk wel een gedrocht van een artikel. De wetgever heeft hier niet goed over nagedacht.
Terugval. Taalbarrière. Gewelddadig.
Angstig.
Beïnvloedbaar.
Dwingend.
Je luisterde naar aflevering 3 van de podcast Na de Daad. Na de Daad is een podcastproductie die tot stand is gekomen door studenten van Fontys Journalistiek in samenwerking met Stevig. Hoofdredactie bestond uit Senna Wijnhoven. Eindredactie werd gedaan door Wouter Minderman. Teksten werden geschreven door Celine Teusink. Presentatie werd voorzien door Floor van der Heijden en Kailin Klinger. Vormgeving viel onder de verantwoording van Jasper Droge en Fleur Weterings. Onderzoeksredactie bestond uit Vera Teunissen, Julia Kanters, Berke Hogeveen en Annabel Lamp. De muziek werd onder andere verzorgd door de producer Stress. Dank aan iedereen die ons te woord wilde staan. Een speciale dank aan Marieke Boerenfijn die ons van advies voorzag.